What's up guys, welkom bij de 37e speeldag. Het is niet de 37e episode, je hebt gelijk, Evert, met een intro ging mislukken. Ik ben niet Dries. Dries is er niet bij wegens ziekte, maar we hebben meer dan voldoende vervanging erbij gekregen. We hebben Nicolas de Brabander als eerste guest en Kenny de Vogelaar als tweede guest. Welkom heren.
Merci.
Ja, ik wil even op inpikken, ja. Want ik heb vorige keer geluisterd. Dries is gewoon geschorst na die uitspraken over Brugge, hè.
Ze had toen is dat
gezegd,
zo?
Ja, ja. Je had toen gezegd van, weet Kenny dat? Voilà. Hij is morgen er ook niet bij Café Constant. Gewoon geschorst. Dus,
En welke specifieke uitspraak was het probleem?
Hij zei dat Brugge kampioen ging spelen. En hij gaat er niet bij zijn.
Maar. Als ik naar de ranglijst nu zo kijk, gaat hij er misschien niet ver na zitten. Maar Evert, dat is wel goed nieuws dat we de tegenstand in de Belgian Podcast Awards al wat zijn aan het destabiliseren.
Zijn die ook genomineerd?
Iedereen dit jaar.
Jij ook, Nicola?
Nee, helaas.
En jij nog geen podcast?
Ja, jawel.
Heren, speeldag 37 zitten erop. We hebben een nieuwe leider, weer al. Club Brugge is momenteel de leider. En als we kijken naar de wedstrijd tegen Antwerpen, zouden we dan zeggen dat dat verdiend is, Kenny?
Ik moet een pluim geven aan Antwerpen. Voor hun mentaliteit en de manier waarop ze die match hebben aangevat. Want ik had daar wat schrik voor met de bekerfinale. Maar
Vincent Janssen, of wat?
Ja, dat nu misschien
ja. Ja.
Misschien
was dat vanaf de eerste moment doen ze dat. Hè?
Maar ze hebben gewoon het geluk. Die goal die valt. Ja, dat is dat tikkeltje. Nou, die tweede is natuurlijk pure klasse. Maar op dat moment leek het er niet op uit dat het zo gemakkelijk ging lopen voor Brugge, denk ik. Maar ze hebben het geluk aan hun zijde. Dus.
Kampioenengeluk hoor ik dan zo... Bij de commentatoren ook bijvoorbeeld vallen, Nicolas? Ging jij dat daar
vinden? Voor een deel klopt dat. Hè. Bedoel, het is inderdaad de derde uitmatch op rij dat gebeurt. Op Union natuurlijk misschien de meest flagrante manier waarop. Beetje pech voor Alderweireld ook wel, vind ik. Want ook op Anderlecht, met die goal van Sardella, was het ook al via hem eigenlijk. Al denk ik niet dat toen een on-goal was. Maar ja, club. Ik vind het wel goed eigenlijk voor Haaien. Eigenlijk, het is zoals in een pool. Een grijs figuur misschien. Maar ik vind wel dat hij dat goed aanpakt. En de match nu deed mij denken aan de match op Union. Ook 3 dagen na een Europese uitmatch na PAOK toen.
Union Club?
Union Club, ja. Waar ze ook winnen natuurlijk. Ja. En toen was het zo dat hem na de match zei van we hebben tempo er bewust uitgehaald uit die eerste helft. Omdat we wat moesten recupereren voor een deel na die match die nog maar net gepasseerd was. En eigenlijk deden ze het op min of meer dezelfde manier. En komen ze weer met wat geluk op voorsprong en winnen ze weer. Dus voor mij waren er wel wat gelijkenissen tussen die twee.
Maar toch nog vrij gelijk opgaand, of niet, Evert?
Maar ik vind dat wel opvallend als Nicky Haier dat zegt. We halen bewuste tempo uit de wedstrijd. En we houden op dat moment in de eerste helft de uitslag die wij zelf willen. Dat wil zeggen dat ze supersterk zijn of dat ze zich supersterk voelen. Want als je zo een match op voorhand kunt gaan... gaan voorspelen eigenlijk. Als je kunt gaan plannen wat je gaat doen in die wedstrijd, ja, dan ben je als ploeg echt op een heel hoog niveau aan het acteren. Want ja, er is bijna geen ploeg in België die kan zeggen we gaan de eerste helft even met de rem opspelen. Dat kan bijna niet in België.
Maar ik vind ze niet indrukwekkend. Ik ben er niet van, dat ik nu zeg, over geen enkel van de topploegen in de playoffs momenteel...
Maar als ze het dan bewust doen, vind ik het weer wel indrukwekkend.
Ja.
Ja, dat is een beetje wat je zei over Union tegen Standaard, als ik me niet vergis, een paar weken geleden.
Ja, Standaard in de competitie, Union in de competitie had dat ook, toch? Die konden matchen, die konden een match ingaan en voelen in de match, we moeten zoveel geven om te winnen. 60%, 80%. Die keken match per match. Ik heb dat bij Brugge nu ook heel hard. Zij begingen dat eerste kwartier en kijken dan in de match, hoe diep moeten we gaan om te kunnen winnen? En ze hebben geluk, hè. Die eerste goal is geluk.
Tuurlijk,
ja. Maar ik heb ook op geen enkel moment echt het gevoel gehad dat Antwerp ging scoren. Toch?
Die penalty kwam ook redelijk uit de lucht vallen eigenlijk.
Ik vond het zo ook een beetje lach aan het feit dat Antwerp niet echt veel diepgang voorin had. Gewoon Balikusha kwam zo in de bal, Jansen kwam vaak in de bal. Het was geen van die vier voorin eigenlijk. En Andrejka ook niet. En een Ejuke, ik ben nog de beste van de vier van vandaag, die ook niet naar voren ging. Zo.
Ik denk dat Mignolet ook gewoon de ballen pakt die hij moet pakken. En wat voor hem ook belangrijk was vandaag, want er stond natuurlijk ook wel een bekkendruk op met Jakkers. Ja, Jakkers, ja.
Jankers. Maar, Jakkers. Die heeft toch geen druk van Jakkers?
Maar als hij vandaag een fout maakt, dan, en ik vind dat Mignolet zeker niet zijn beste seizoen speelt, sinds hem bij Brugge zit, zeker niet. Dus daarmee een pak daar...
Het was trouwens op Antwerp, denk ik, in de reguliere competitie, dat die
vrije trap,
bij die goals niet helemaal top
was. Maar wat Nicola zegt, en daar volledig mee eens, is dat... Haaien, het doet gewoon wel altijd simpel. De ploeg klikt terug in elkaar. Er staat terug een ploeg. Dat merk je vooral. En geen super ingrijpende zaken, maar het draait en iedereen speelt op de juiste plek. Mm-hmm. En Onyedika is terug. Dus buiten die domme rode kaart deze week. Maar
ja. Ik vind het grootste verschil met Deyla. Ik bedoel, ik heb Haaien nu nog maar een keer of twee, drie geïnterviewd. Maar gemerkt, die zegt gewoon de juiste dingen op het juiste moment. En dat is normaal of logisch, zou je denken. Maar ik vind dat een groot contrast is met wat Deyla altijd vertelde en deed. Dus ja, hij heeft gewoon inderdaad club teruggebracht tot de essentie. En vooral als je dan de kranten las een paar dagen nadat die beslissing genomen was. Hè, dus Deyla out, Haaien aangesteld als interim. Ja. De Mil die dan ook in die periode weggestuurd werd bij Westerlo. De teneur toen in de kranten was echt heel negatief, vond ik. Mm. Echt, ik vond het zelfs op het randje van...
Ze hebben eigenlijk
mee gelachen.
Ja, er werd net niet mee gelachen.
Het was wel heel vreemd, omdat ze bij Club Brugge ook al een opvolger hadden aangesteld voor Club Next, voor hem.
Ja.
Dat kwam vreemd over, ja, denk
maar
ik.
Bon, maar dan nog, voor de mens, Nicky Haaien, oké, dat is inderdaad niet de grootste naam of zo. Hè. En die zal misschien niet blijven. Maar ik vond dat wel toen... ik zeg het op het randje van, gebrek aan respect. En nu, zoveel weken later, staat zijn madame al in de gazet. De sterke vrouw achter de sterke...
En vandaag Nicky. Ook in beeld na de wedstrijd.
Ik heb het niet gezien, maar alle respect voor Vera. Ja. Maar ik bedoel, op 4 weken tijd...
Daar zijn we allemaal mee schuldig aan. Hè? Alles er rond.
Ja, oké, goed. Maar ik vind het toch wel... Het contrast is heel groot, vind ik.
Maar dat proces van Deyla en wie een goede coach is, dat moet je ook zien na een langere carrière, denk ik. Dat kunnen we over 10, 15 jaar zeggen. Maar Deyla was in het begin ook een openbaring, toch? Met heel veel aanvallend geweld, heel veel doelpunten, heel veel doelkansen. Zelfs een zinkernagel die boven zijn waarde begon te spelen. Toen zeiden we ook, amaja, die Deyla, dat past
dan
perfect.
Dan heb je het over Deyla bij Standaard.
Nee, dus je moet... Nu zit Nicky Haaien in een geweldige run en alle credits daarvoor. Maar we mogen niet vergeten dat we dat bij nog wel veel meer coaches hebben gehad dit moment. Zij moeten gewoon nu zien dat ze in die flow zitten, moeten ze het afmaken. Mm-hmm. Want je weet nooit dat zo'n gouden periode nog eens komt. Mm-hmm. Als je zo gemakkelijk wedstrijden wint, moet je zien dat je een titel pakt.
Het is gek dat je dat zegt, want het is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Van Bommel zei in zijn postmatch-interview. Zei ook van... Wij zitten nu in een flow dat er heel veel dingen niet lukken.
Wat is vorm, zei hij. Ik vind dat een raar interview van Bommel. Maar,
ja, maar hij zei...
Heel rare
maar
babbelen.
In essentie zei hij toch ook met bepaalde momenten van... bij ons lukken de dingen op dit moment niet zo goed. Terwijl dat die vorig jaar in dezelfde periode... Als wij zoiets deden, lukte het wel. Of op de momenten dat zij in een beker spelen.
Ja, maar ook over de schijf. Ik vond... want we zijn nu over Van Bommel in SB's. Mm. Maar ik vond dat hij een heel raar interview gaf. Die zei eigenlijk van... interview mij na de bekerfinale nog eens. En dan kan ik zeggen wat ik wil zeggen. Daar heb ik heel hard bij hem op dit moment.
Ik snap wel wat Van Bommel wil zeggen. Pak nu die paar ballen die goed vallen voor Brugge weg. En we praten misschien anders over Haaien ook. Hè. Dus dat zit nu ook een beetje mee. En dat is ook een beetje de rollercoaster dat de play-offs zijn. Hè. Alleen om te zeggen, nu Brugge, oh wauw. Maar binnen 2 weken kan het weer helemaal anders zijn. Dus...
En is het spel veel beter dan? Want dat denk ik dan weer wel. Ik heb wel zoiets van, als ik...
Ja, zonder Deyla was het de laatste tijd echt niet goed.
Is het grootste contrast.
Ja. Verdedigend. En het is zonder enkel... Inderdaad, als je de doelpunten wegpakt, dan zie je misschien het beste van... Wat doet een trainer nog echt tussen de 2-16? Daarin heb ik nog wel het gevoel zo van... Het gaat nu beter dan zeker in de laatste weken, maar eigenlijk ook in... Eigenlijk alles na nieuwjaar bij Deyla.
Ik vind wat hij gewoon heel goed doet, is zijn squadmanagement en zijn ploeg zetten. Gelijk die scoras, hij brengt die heeft een goede match gespeeld. Skof was uit vorm. Zit op de bank, komt er vandaag dan en scoort weer die goal. Maar en dat ziet je, hij maakt keuzes en hij durft keuzes maken. Europees spelen dan plots met Odoi op middenveld. Ik vond dat raar, maar die is dan niet zo slecht uitgevallen. Dus dat moet je hem zeker geven en to be continued. Hè. En als die gast nu meteen een titel pakt, dan is dat wel een serieuze kickstart van zijn
carrière. Hij maakt echt belangrijk wie echt belangrijk moet zijn in het elftal, denk ik. En dat is volgens mij de tandem van Aken Thiago. En dat is echt, volgens mij, die dragen zijn ploeg. En ik denk dat dat ook zo in de kleedkamer zal zeggen. En ja, zij leven daardoor helemaal op, denk ik. Door dat absolute vertrouwen dat hij heeft in die twee spelers. En dat trekt die ploeg mee naar voren.
Wat vonden jullie van de uitleg over Jakkers en Mignolet? Dus na de match vroeg Aster ook nog, denk ik, van... Had hem ook niet gespeeld als hem niet geblesseerd was geweest. En daar ging hij eigenlijk niet op in.
Nee, het was voor hem ideaal.
Natuurlijk. Het is een beetje wat... Ik maak de vergelijking gemakkelijk mee, en dat ik het daar ook wel volg. Maar De Rossi ook, die kwam erin. En als nieuwe coach kun je dat gemakkelijker, ook met de blessure, maar je kunt het je gemakkelijker nog permitteren om eens iemand anders te zetten. En hij heeft het niet slecht gedaan uiteindelijk. Hè.
Ja, het probleem is...
Jakkers.
Nee, dat was het ding. Jakkers deed het zo goed dat je moet bijna gaan twijfelen.
Er is wel een statuut in verschil dat Zeker in de playoffs. En hij heeft ze al eens... Mignolet heeft al eens een ploegkampioen, dit Brugge al eens kampioen gemaakt. Dus.
Maar ik dacht dat Aster ook zei dat hij gepraat had met Jakkers en dat het niet zo ernstig was.
Oké.
Maar ik het goed begrepen heb.
Ik denk gewoon, stel je nu voor dat er vandaag een flush van Mignolet is. Die heeft ook een superzwaar contract. Je hebt dan Jakkers die nu die geproefd heeft, ambitieus. Allee, dat is een situatie dat je niet wilt... dat is wel een beetje...
Ik denk dat alleen voor... Ik dacht inderdaad, zoals Evert, misschien overweegt hem om nu tot aan het einde van de playoffs dat te doen. Maar het statuut van Mignolet naar volgend seizoen toe verandert niet, hè, denk ik.
Dus. Dat, kijk, je kunt daar bijna niet rond, denk ik.
Jij niet volledig mee, of wel?
Jawel, ik volg Nicola. Okay. Ik denk dat je altijd Mignolet moet zetten op dit moment.
Ja, daar kijk ik.
Zonder slechte Jakkers, hè, is hij echt fantastisch. Heeft, allee, dat hij gepresteerd heeft, echt waanzin.
Kijken we ook zo naar de situatie Buté en Lammens? Om het bij om dezelfde match nog te houden, waar ook een tweede keeper eigenlijk momenteel in doel staat.
Ja, hebben ze bij Antwerpen niet heel veel spijt als ze Buté niet gewoon verkocht hebben?
Dat durf ik zeker geloven. Niet alleen financieel, maar
ook dit jaar ook een kwakkel. Allee, minder seizoen, hè, een paar opzichtige fouten. Maar ik vind Lammens tot nu toe ook niet overtuigend. Nee. Hij heeft nog niet het statuut of de uitstraling van een eerste keeper.
Vindt hij wel echt iets hebben?
Ja, maar... Er staat zo niks.
Ik vind hem zo wel iets meer hebben nog dan de jonge keepers die dat er vaak inkomen. En dan is de vergelijking misschien gemakkelijk genomen met Koeken, die nu dit seizoen wel heel goed was. Terwijl hij zo de eerste seizoens nog vaak zo is een blunder had of er zo wat onzeker uitzag. Terwijl ik met Lammens heb ik dat gevoel niet. Het zal ook wel zijn dat je hebt Toby Alderweireld nu voor je, dus dat zuigt sowieso heel veel aandacht naar zich. En ook in de interviews na de match.
Ik vind hem een heel propere uitstraling en een heel gezonde. Allee, zo, niet te veel fuss, niet te veel gedoe als keeper. Niet kwaad zijn op je verdediger als er iemand mag trappen van 30 meter. Hij babbelt niet te veel. Ik denk dat goed is. Dat zie ik graag bij een keeper.
We zullen het zien. Allee, bon, het Antwerpen draait ook niet. Allee, en dat je dan... Hij krijgt ook wel een paar vlotte golen tegen. Ja, dat is ambetant. Ja. We zullen het zien. Ik wil die gast ook niet afschrijven. Maar... Ik denk niet dat dat een probleem is daar.
Eén ding wat we nog wel moeten bespreken in die wedstrijd is de penaltyfase. Waar Van Bommel een bizar interview geeft. En ook Toby Alderweireld geeft er een vurig interview over de...
Ik heb niet alle reacties gezien. Wat zeiden ze?
Hij zei eigenlijk dat hij vond dat... bij Toby Alderweireld zei dat hij vond dat de scheidsrechter heel arrogant was tijdens de wedstrijd. En ja, ik denk dat dat niet de eerste keer is dat dat over die scheidsrechter werd gezegd. In de profcompetitie. En Van Bommel zei eigenlijk dat hij vindt dat... Het penalty is omdat de Kuiper de bal wel raakt, maar hem niet ver genoeg kan wegtikken en daarom nog contact heeft met Kerk.
Ik denk wel dat je hem kunt geven.
Ik denk ook eigenlijk als hem wordt gegeven, laten ze het. Maar als hem niet wordt gegeven, laten ze het, denk ik. Ik denk dat de VAR niet gaat tussenkomen wat de beslissing ook is.
Maar wat Vergoten betreft, voor mij is dat de eerste keer dat ik dat hoor, dat hij arrogant is. Ik weet niet wie of wat.
Er zijn nog wel allerlei spelers die dat zeggen over...
Met Verbomen nu was het laatste natuurlijk. Want Alderweireld had het over de hele arbitrage.
Het lijkt wel alsof dat de scheidsrechters van alles is ingepeperd geweest voor de playoffs. Hè? Ze zullen erop gehamerd hebben dat ze meer personality moeten tonen, autoriteit. En daar zal... ze zullen mondeling ook gebriefd geweest zijn van kom ook... Allee, kom ook met je mond naar voren. Wees mee in de wedstrijd en durf ook tegen spelers ingaan en maak duidelijk hoe dat je de wedstrijd wilt leiden en zo. En ik denk dat heel veel van die scheidsrechters daar of niet klaar voor zijn of dat niet goed kunnen. Mijn ding is het algemene niveau van de Belgische arbitrage. Ik vind dat we 2-3 goede scheidsrechters hebben, maar daaronder vind ik het echt niet goed genoeg. En zeker niet voor wat dat ze nu willen zijn. Ze willen nu echt zo de international match referee zijn, die alles onder controle heeft, heel autoritair is, waar spelers een beetje schrik van hebben. Maar dat zit niet in hun karakter. Zij zijn zo niet. Jasper Vergoten is zo niet. Dus ik denk dat die mensen zich naar Roland aanmeten zijn, die ze niet machtig zijn. Dat denk ik een beetje.
Het is nu niet omdat de collega's van Eleven het gemaakt hadden, maar heeft er iemand van jullie die reportage van Meet the Ref met Vergoten gezien?
Ja, met Vergoten heb ik niet gezien.
Wat dat hij daar aangaf was van oké, mijn manier om een wedstrijd te leiden is echt om de conversatie aan te gaan. En dat leek me net... Het is natuurlijk een reportage.
Dit doen ze allemaal nu.
Probeert iedereen zichzelf een goede imago te geven.
Er gaan altijd spelers waar beter en minder mee omgaan. Hè?
Ja, maar dat leek me net het tegenovergestelde van arrogant. Maar goed,
Maar ik denk, voor mij zijn er rond die refs twee zaken. Hè. Wat Evert zegt is zeker ook waar. Maar één is, we praten al zoveel over die refs. En ik vind... Mijn mening is, ook als club zijnde, allee, als Anderlecht fan, stop met zeiken over die arbiters. En de ene week gaat hem een keer tegen hebben, en de andere week... Allee, het niveau is gewoon zo middelmatig dat je... Ja, of je hebt pech of je hebt chance. En dat is jammer dat dat dan daar altijd door moet gaan. Maar ten tweede dan, wat Evert dan zegt, van een hele setup rond die refs, ook met die VAR, zet daar mensen die professioneel videoanalist zijn. En het kan toch niet zijn dat, stel je voor, ik en jij, we zijn nummer 1 en 2 qua in België, en jij bent mijn VAR. En jij roept mij op, ja, ken je duidelijke penalty geven. Ja,
nu allee, dat is toch absurd. Met die vaste VAR-teams in de playoffs, ja. Dus op zich.
Maar in de traditie, vind ik al wel beter. Laurens Visser, die vaak voor was van een andere scheids, en dan komt, wie is nummer 1, wie is nummer 2 in België? Oké, je gaat toch iets anders doen.
Dat is toch anders. Allee, doe dat gewoon professioneel, professionaliseert dat allemaal.
Hebben jullie ooit al besproken of dat het zinvol is om buitenlandse refs in te schakelen in de playoffs?
We hebben dat al gedaan.
Dat is een zwakte bot.
Ja. Ja, ik zag nu in Griekenland, ik deed onlangs een match van PSG. Ja, in Griekenland is dat misschien wel nodig. Maar een Franse ref die daar plots, wat was het?
Daar doen ze dat al.
Floot.
Ja. Nee, maar dan heb je ook geen voeling met...
Ah, ja, maar misschien is dat soms een voordeel.
Ja, maar dat is omdat die Griekse ref zich met de dood bedreigd worden.
Ik zag het toch dat er daar wel een tijd gedaan met
Hollandse refs.
Ja.
En dat was ook een flop toen.
Dan heb ik het echt over toprefs. In plaats van meer.
Nee, ik zou dat geld dat je aan een topref geeft, investeert dat in uw VAR, in uw scheidsrechtsopleiding, in wat dat je ook.
Je kunt ook omdraaien en minder geld geven aan de scheidsrechtersbazen en alleen in de playoffs 4-5 matchen.
Ik ben een man van het volk, daar ben ik volledig voor.
Dat beerputje is ook open gegaan van de refs en dat hoofd, die deed al een paar seizoenen niks meer. En dat was een heel... Laten we daarmee beginnen. Maar ik zou daar... Ik ben dat zo wat moe in België dat je zag op die refs. Laat dat gewoon.
Maar ik weet niet of we de tijd hebben ervoor, maar Jansen... Vonden jullie dat...
Heel raar.
Ik zelfs online zag ik veel mensen die dat rood vonden.
Ja.
Het is een revanche, hè.
Ja.
Het is een revanche. Ja. Maar wel met de schouder en gelukkig niet met de kop of het been. Dan is het 100%
rood. Als je denk ik dat het wel rood is. Maar als hij daar met een bloedneus ligt, is het rood.
Dat mag toch niet meespelen?
Nee, het mag echt niet. Dus dat doet, kan echt niet.
Er is nergens een bal, hè.
Maar dat is ook iets typisch Belgisch, hè. Dan zijn we terug over die reis bezig. Je mag eerst 5 fouten maken en dan... Kan er
pas dit
ja, maar is dat is absurd, zoiets. Ja.
Hij zegt ook iets heel bizar, zegt hij. Van, het blok dat wordt gegeven, er wordt een blok gezet en ik zet een blok terug, maar hij zet geen blok. Nee, hij revancheert zich. Ja, en
heel raar, ja.
Ook die. Ja, dat blok, dat wordt heel vaak... Ik denk, als je nu kijkt naar alle aftrappen in eerste klasse, gebeurt dat kei vaak.
Ja.
Dat iedereen naar voren loopt over de rechterflank, ze geven hem naar links. Iemand zet een klein blok, zodat hij de linkse van de centrale verdediging dan iemand naar rechts kan trappen. Dus... Maar, dat is wel een tactiek dat wordt gebruikt. Net zoals dat er een blok wordt gezet op een corner. Dus ik vind
maar ik snap al, jullie geven een compliment aan Antwerp voor de ingesteldheid waarmee dat ze starten. Maar ze waren wel te opgefokt. Dat is het beste voorbeeld, denk ik.
Ja. Maar dat is ook... je voelde dat al bij Vincent Janssen in de laatste wedstrijden. De interviews na de wedstrijd en zo. Ja, die... Dat is echt gewoon een frustratie. En bij Van Bommel zit dat ook natuurlijk. Die beker wordt wel heel belangrijk. Of de manier waarop dat die bij Antwerp gaan vertrekken. Is dat door de grote poort of is dat van god miljard?
Ik vind het goed dat je die woorden gebruikt, want Patrick Goot zei letterlijk in de gezicht van Antwerpen. Want het zal sowieso door de grote poort zijn of dat Van Bommel vertrekt.
Ja,
dat
hij die beker wel mee eens. Naar de buitenwereld toe zeker. Maar zij gaan er zelfs zo niet naar kijken als ze nu ook nog die beker zouden verliezen. Dat
gaan
ze wel echt
als een verlies.
Ja, het zijn winnaars. Hè? Het zijn absolute winnaars, die mannen. En daarom hebben ze Antwerpen ook zo ver gebracht. En daarom zijn ze nu ook zo kwaad. En daarom doet Jansen nu ook rare dingen. Want ik denk niet dat dat in die mens zit, maar...
Maar hij zit toch een beetje niet in zijn spel zo.
Misschien wil hij ook aan de...
Dat toch wel zo'n beetje...
Een beetje
rotzak zijn, dat heeft hij wel.
Maar dat was een extreme revanche. Toch? En na 7 seconden, alleen 5 seconden.
Heel dom.
Ik had dat nog niet vaak gezien, dit. Hè. En als je een strenge VAR hebt, heb je de rood. Hè. Ja. 100%, hè. Kun je er niks van zeggen.
Oké. Genoeg over die wedstrijd. Er zijn nog andere wedstrijden gespeeld in de Champions Playoff. Eerst en vooral Cercle, dat in eigen huis misschien de grootste verrassing van het weekend op neerzetten tegen Racing Genk.
Genk is ook weer... Hoe dat die nu ineens stort, dat is toch gek, dat ten eerste. Ja. Maar wat ik vooral, en dat is ook heel eigen aan die play-offs, net voor de rust krijgt Genk de kans op 2-2. En doet die verdediger van Cercle, was het Taaland of was het
Ravic? Ravic heeft 2 ballen van de lijn
gedaan. Ja, maar die smijt hem. Van de lijn, de waanzinnige tackle, dat is echt... Die haalt je bal er gewoon uit, dat is een gemaakte goal. En dan wordt het 2-2 en dan kan dat misschien weer een heel andere kant uit. Mm-hmm. En dan daarna Cercle was tweede helft wel gewoon heel... Degelijk. En Genk. Ja. Ik denk dat die... Ik had voor de podcast al gezegd. Ik denk dat die zo precies een beetje gepiekt hebben naar Anderlecht. Onder tegen Anderlecht.
Wel, ja.
En daarna gewoon gezegd hebben van... Ja.
Dat eerste half uur, ik was als lijninterviewer bij Genk Anderlecht. Ja. En dat eerste half uur was van het beste dat ik bijna dit seizoen gezien heb, vond ik. Kan ook met Anderlecht te maken gehad hebben, sorry.
Oh, kom.
Maar in dat contrast is enorm. Maar daarmee, kan dat ook niet verklaren. Maar
ik las de statistiek. Ze hebben in de playoffs 0 op 9, of 1 op 12 tegen de Brugse ploegen en 9 op 9 tegen de rest. Maar ja, dat is misschien een beetje een loos dat zie ik, want Club Brugge en Cercle Brugge zijn wel twee heel verschillende
ploegen. Ze hebben thuis gelijk gespeeld tegen Cercle wel. 1-1.
Als ja, dat is die 1 op 12.
Ja. Sorry.
Cercle, en dan ook in diezelfde match. Cercle maakt eigenlijk 2 goals met een geluksje. 2 schoten die daar...
Twee voorzetten van Dekkies.
Dat eigenlijk schoten zijn. Dat valt dan wel een keer mee voor Cercle. Ja. Prachtig goal van El Hadj.
Een mooie Trivella.
Echt wel een lekkere goal, buitenkantje rechts.
Maar het niveau bij Genk toch een beetje te weinig, Evert, nadat ze eigenlijk wel een goede switch hadden gemaakt, toch?
Ik vind het heel raar. Hmm. Ja, ik zou heel graag eens in die kleedkamer kijken waarom dat verschil nu zo groot is en waarom dat die ploeg zo uiteenvalt in die wedstrijd zelf. Zijn die dan alle spanning verloren? Weten die niet meer waarvoor dat ze voetballen? Want die kunnen toch nog derde worden? Is dat dan niet genoeg voor die spelers? Zit daar niet genoeg honger in die groep? Aan de buitenwereld, en dat is mijn eerlijke mening en ik ken er niks van en ik heb heel hoog met Wouter Franke. Maar ik heb het gevoel dat hij niet... Ja, hij heeft niet de spelers waarmee hij heel graag naar de oorlog wil, denk ik. Hij mist echt een paar spelbepalende figuren die echt die ploeg trekken. En er zijn er een paar bij Genk, maar dat zijn voor mij... Ik wil dat niet... wannabes.
Zoals?
Maar heb je het over het voetbal of over de leiderskwaliteit?
De leidersfiguren op het veld.
Ja. In de verdediging,
dat er bij Racing Genk te weinig gasten zijn die op Belgisch niveau die ploeg echt kunnen laten meedoen om een titel. Echt kampioen kunnen maken dit jaar. Die zijn helemaal weggezakt. Daar zit heel weinig vertrouwen bij die leidersfiguur. En iedereen weet wel waarover je het dan hebt. In elke linie zit er zo één. Te weinig.
Als je kijkt, zowel de keeper als de 3 verdedigers, daar staan nog geen leidersfiguren, vind ik. Ik vind Bozovski en Galarza hebben ze eigenlijk al opgehemeld, omdat ze heel goed hebben gespeeld. Maar ze zakken ook wel tegen Cercle, zakken ze echt gewoon onder de ondergrens. Dus het is wel gewoon veel te wisselvallig. Is het dan misschien niet gewoon?
Ja, en ze doen transfers die moeilijk zijn. Ze geven geld uit aan spelers die echt nog wel van heel ver moeten komen en die een schot in de roos moeten zijn en die kunnen ontploffen. 19-jarige mannen uit Scandinavië en zo, dat kan allemaal wel. Maar ze moeten deze zomer, als ze echt willen meedoen, vaste top 3, dan gaan ze echt ook moeten investeren in een paar zekerheden.
In de comments zegt iemand bijvoorbeeld Sekiri vaker laten starten, omdat Tolu het toch niet zo is. Als die dan zo die kans weer afwerkt, heb ik bij momenten ook zoiets van... Dat is iemand waar dat je wel je spel op moet vastpinnen, maar als die het niet brengt, dan...
Maar dat is niet veel beter of slechter, weet je. Dat is allemaal inwisselbaar, vind ik. Je hebt echt nog een hoger... Je hebt zekerheden nodig, gewoon, als je echt wilt meedoen voor die titel. En die hebben zij niet, vind ik.
Die fans zijn dat ook gewoon, dat die... een keer een piek hebben, een keer een titel, en die zeggen dat ook zelf. En dan is het weer 4-5 jaar niks. En
geld uitgeven aan Fadira en zo.
Ja, dat is inderdaad heel gek.
Dat is schokken. En dat is hopen dat die extreem doorgroeien. En er zal af en toe sowieso een bij zijn waar ze dan 15 miljoen op pakken. Maar structureel die ploeg dan laten meedoen voor top 3 is met dat soort transfers volgens mij heel moeilijk.
Dus jij zegt eigenlijk, het is meer gewoon een vaste klant voor een play-off 1 ploeg te zijn, maar...
Ja, dat zeker. En af en toe is een heel waanzinnig jaar, gelijk vorig jaar. Dat is hem altijd moeten pakken, natuurlijk. Maar als je permanent van boven wil meedoen, dan hebben de Van Akens en de Mignolets en de Vertongens nodig. Ja, maar... Zo hebben ze er een paar nodig.
Heeft Genk daar het budget voor? Ik denk dat Kenny gewoon gelijk heeft, dat altijd zal fluctueren.
Die moeten...
Topseizoenen en dan verkopen en dan weer herbeginnen. Dat is toch een beetje het model van Genk.
Die in Bonzubai is het perfecte voorbeeld. Dat is echt ene die ze gekocht hebben in de hoop van x aantal jaren voor 15 miljoen. Of
Galarza ook.
Hetzelfde verhaal. En dat is een beetje hoe dat die club... Maar die hebben niet de budgetten om 10 miljoen aan...
Maar dat verklaart nog altijd niet waarom dat verschil nu tussen de eerste 4 matchen en die matchen nu zo groot is. Want Franken heeft altijd over de intensiteit die er niet was... Maar dat zei je naar club ook al. En daar verliezen ze ook mee. Allee,
die gaan tegen Brugge 2 keer met de billen bloot. Ik dacht van, want wij hadden al zo wat hoop op... als de mensen het nog niet weten, ik ben al niet van. Maar wij hadden zo wat hoop op Genk.
Dat was die week dat Anderlecht het meeste te winnen had, omdat club 2 keer tegen Genk speelde. Maar.
Het is een beetje raar.
En dan beginnen nu toch weer te praten over, gaat het daar nog verder? Hè? Wat gaan ze nu doen, hè, Genk, met Franken?
Ik denk dat misschien
dat stopt toch, of niet?
Ja. Beslissies.
Jij bent er al vrij zeker van, als ik zo hoor.
Ik zou dat wel jammer vinden, want ik denk nog altijd dat dat een hele goede match is.
zoekt Cavani.
De mens Franke past bij de club Genk. Dat vind ik wel.
Maar past het dan misschien ook niet in de zin van... Het zijn allebei misschien zowel de club als de persoon geen mensen die altijd voor de titel zullen meedoen. En misschien mensen die altijd plek 2-3 met tevredenheid gaan aannemen.
Maar, Franke?
Nee, bij Franke is dat een enorme frustratie. Dat weet ik ook van de mannen van Terrell Talks. Dat Franke enorm gefrustreerd was over het transferbeleid.
Dat is toch vooral het probleem. Ja. De verhouding, denk ik. Dus, jij kent Franke redelijk goed, denk ik, Evert. Die is toch ook wat koppig. Ik bedoel, en soms terecht, hè, maar als je daar dan iets tegen zegt, dan is er niet mee akkoord. Ik denk niet dat Franke dan iemand is die ze snel inbindt.
Nee.
Die heeft er wel zijn gedachten over, hè.
Ja, ik vind dat wel gevaarlijk voor hem om daar nu... Stel je voor, als ze toch zouden verder gaan, dat hij zelf de sticker zou trekken. Want ja, je moet wel... De kans aan de top in België, ja, die is klein. Mm. En als je niet weggaat met een titel of een beker, waar kom je dan terecht?
Voor hem persoonlijk. Is dat voor hem een groot probleem, gezien het parcours dat hem afgelegd heeft? Ik bedoel, is begonnen in vierde provinciale. Ja. Hij zit nu op dat niveau, maar is hij niet de persoon die dan denkt van oké, dan doe ik het misschien even in de middenmoot. In een club waar ik me wel thuis voel.
Hij is nooit top geweest in een grotere competitie dan België. En wij hebben die ook allemaal heel hoog zitten. Dus is het erg om zoals hij van Azenbroek te zijn? Dat denk ik dan helemaal niet, anderzijds.
Ik vind dat ook niet, ja.
Ziet jij misschien als iemand die nog hoger moet en moet achterna gaan, wat bijvoorbeeld de Philippe Clément of de laatste jaren?
Als zijn spel draait, is het geweldig om naar te kijken. En dan heb je wel momenten dat je hoopt dat hij kan doorpakken daarin. Dat hij echt zelfs het buitenland zou aankomen.
Welke ploeg had er interesse in hem vorig seizoen aan de winterstop? Engelse ploeg,
Championship,
hè?
Denk ik.
Ja, dus dat ik bedoel. Voor hetzelfde geld is er een Engelse ploeg die interesse heeft. Dan zegt hij gewoon, adieu. En ik probeer daar wel. En dat is weer een avontuur. Dus
ja, dat is waar.
Ik denk dat het wel goed komt.
En om iets te zeggen. Jullie zijn zo'n beetje hem hoog. Ik zou altijd Franke pakken in plaats van hem. Altijd. Als ik mag kiezen voor een Belgische club, ik pak altijd Franke in plaats van Heijn. Altijd.
Als je rust in je club wilt, gewoon naar de buitenwereld toe.
Het scherp kantje van Heijn. Die mist nu al 5 jaar play-off 1, hè, jongens. Allee.
Dat klopt.
Het is niet, die heeft inspraak in de transfers ook bij Gent. Veel. Ja, ik vind dat... Ja, dat is iets... Dan zou ik liever iemand als Franke hebben die dat...
Als Anderlecht zijnde wel.
Hij heeft ook maar one trick pony. Het is altijd zo het systeem. Franken heeft zijn eigen echt herpakt. Hij is gewoon gezegd, playoffs jongens, we gaan iets totaal anders doen, want het draait niet. En dat zijn dingen dat ik zie van, oké, dat is iemand die durft. En...
Deels uit noodzak wel.
Ja, het sloeg wel aan. Dus ik zou altijd Franken pakken. Ondanks dat het scherp kantje naast het veld dit jaar mij een beetje gestoord heeft bij Genk. Maar...
Dat kan je bij hen, denk ik, ook.
Ja, tuurlijk. Ja. Dat is echt mijn Franke. Ja, ik vind dat echt wel, qua spel, eigenlijk Evert zegt, ook wat hij met KV in tweede klasse deed, dat was echt wel indrukwekkend. Hè? Dus ik denk wel dat hij goed terechtkomt.
Snap ik. Anderzijds, er was nog een andere ploeg op het veld, Cirkel, die er weer 4 maken. En Danke, die eindelijk zijn eerste assist heeft. Denk je dat gaat helpen in zijn
transferwaarde? Twee in één keer zelfs, ja. Helpen voor?
In de transferwaarde, denk je dat anders leest? 25 goals, 0 assists en 25-2
Dat denk ik niet.
Of niet?
Denk ik niet.
Ik ben heel benieuwd wie dat daar echt veel geld voor gaat neertellen. Ik ben benieuwd, ja.
Je zei, een paar weken geleden zeiden we een Duitse middenmotor misschien.
Ja,
Franse middenmotor. Of een iets hoger die misschien een tweede spits zoekt of zo. Als je kijkt naar een Boniface. Wel
tweede spits? Als backup bedoel je? Ja, okay, niet voor een tweede spits systeem.
In een grotere ploeg misschien.
Ik ben wel voor één ding blij dat Cercle gewonnen heeft. En dat die, want dat is samen met KV hebben die na niet waar echt... Alleen eigenlijk heel het seizoen Cercle het voetbal bij ons een beetje kleur gegeven. En dat was een revelatie. Dus ik vind dat tof dat die wat punten pakken in play-off 1. Dat is echt van harte gegund. Dat is
mooie woorden voor een Brugse team.
Ik vind dat echt,
dat is waar.
Ze hebben het ook het mooiste truiken van het seizoen gehad.
Vorige week tegen Antwerpen. Ja, absoluut. Klopt wel.
Maar over Danke bijvoorbeeld. Ja, Ueda is ook het bewijs dat het moeilijk is. Want Ueda vond ik echt een hele straffe spits. En die stond in de piekorden ook boven Danke. En heeft het heel moeilijk bij Feyenoord. Heeft natuurlijk grote
Jiménez, die gebleven is, hij had misschien gehoopt om eerst te spelen. Maar ik denk volgend seizoen komt dat wel goed, denk ik, met de Ueda.
Als een Danke in Holland zou zitten, zou hij altijd een megatransfer maken. Dus zo zit het dan ook weer in elkaar. In België twijfelde dat nog altijd. Ik heb nog altijd de Pieronis en de Harbouwis in mijn hoofd.
Maar wil je een tweede seizoen ermee aangaan en het risico lopen dat je, zoals ook al wel eens is gebeurd in België, dat je een tweede seizoen hebt waar dat de mensen van op afknappen en zeggen van oh, eigenlijk misschien toch niet kopen.
Hij zal sowieso vertrekken. Ja. Absoluut. Maar ik vind wel, het is wel een strafparcours. Hè. Ik heb onlangs die cijfers een keer opgezocht. In zijn eerste vijf maanden is in januari gekomen, denk ik. Scoort hij 2 keer of zo. Mm. Dan het volgende seizoen 6 keer. Dan 11 keer. En nu 26. Mm. Dus dat is wel een evolutie. En ook, vind ik, technisch, als je ziet wat hij in het begin deed, in die eerste matchen, alle controles waren bijna verkeerd. Hè. Mm. Dus die heeft echt wel grote stappen gezet. En gewoon minzame, toffe, bescheiden kerel. Ja. Dus ik ben wel fan.
Volgens de chat worden Tottenham, Dortmund en Napoli genoemd.
Als amai, dat is wel. Dat lijkt me toch wel. Erop.
Dan is het misschien toch als een tweede spits. Ja, dat kan.
Nee, geen van die drie, denk ik.
Nee. Oké, okay. We gaan over naar de laatste wedstrijd.
En moeten we niks zeggen over Le Maréchal?
Ja, die is goed, ja.
Die was toch wel echt heel goed.
Dat was de beste.
Dat was de beste goal. Nee, inderdaad.
Die staat voor de vermelding.
Die waarschijnlijk in de top 10 in België. Waarschijnlijk in de top 5 van beste spelers in België. Ik denk,
als die nog meer aan zijn eindproduct gaat werken... En meer cijfers haalt, is dat echt... Ja. Maar ik zie hem ook graag bezig bouwen.
Maar dat vond ik gisteren ook weer over El Canoes. Die krijgt daar ook een paar kansen. En we zijn allemaal zo lyrisch over hem. En terecht over de manier waarop hij speelt. Maar dat is echt voor mij een probleem. Ja. Laatste goal, oktober of zo, denk ik, in de competitie. Dus,
hetzelfde verhaal, cijfers. Ja.
Maar wat je nu over El Canoes zegt, kwam nog terug in de chat. Iemand zei, het zijn elf finnige voetballers, maar geen winnaars.
En dat hebben we altijd gezegd over Genk. Ze hebben een scorende El Canoes nodig. Mm. En dat is nog altijd niet. Vervangt hem door een draaier, stond dan hoger.
Ja,
en is een slechtere voetballer.
Dat is, daar kan ik zeker in komen. Laatste wedstrijd van de Champions Playoff was Union tegen Anderlecht.
Kenny, de belangrijkste.
Ja, de belangrijkste, last but not least. Kenny, dan kijken we naar u. Jij die heel geanimeerd in de zetel hier naast ons zat naar Anderlecht te kijken.
Ja, eigenlijk het grappige was, Steven van onze podcast had mij gestuurd. Wij hebben morgen opname en hij vroeg, wat verwacht je van de match? Ik ga dat morgen gebruiken in de opname. En ik had gestuurd, volledig overpowered, we gaan alle duels verliezen en ik zie Union gemakkelijk winnen.
Was dat echt... omdat je een middenveld met Hachimeiro, Ritz en De Ligt zag?
Goh, ja. Maar
het dat is moet... ook om je... eigen pijn voor te zijn, als je zo denkt.
Is dat standaard, dat je dat voor elke match voorspelt?
Ik vind het... Heel die playoffs nu, hoe cynisch dat wij voetballen. Dat is echt...
Maar dat leeft echt, hè, onder die Anderlecht supporters. Vanmorgen sprak er mij nog iemand aan. En die zei mij, ik word liever derde met goed voetbal dan kampioen dit seizoen. Is dat bij u ook zo? Die zei mij dat, hè? Bedoel.
Ik denk dat het...
Wout, echt... van een auto? Nee. Dat zou straf zijn. Extra
sportief is een titel veranderd. Van levensbelang, hè. Extra sportief en alles rond om dat gat naar Brugge en die financiële problemen, zou ik niet meer zeggen, maar het is nog altijd niet roze geur en maneschijn. Maar ik dacht echt, ik zag die opstelling en dacht, dat wordt weer potje stampen. Het wordt weer het hoogste ballen wegperen.
Zelfs met Hachimeiro in de ploeg,
wel, dat? Leonie stond daar vorige week ook, dat ik een voetballer en ze stampte de bal ook al zijn kop. Hè. Dus alleen, bon, als je vanuit van achter begint te voetballen en je kunt Hachimeiro zoals vandaag in het laatste helft van het veld aan de bal krijgen, dan kan er altijd iets gebeuren. We hebben het voor de match ook gezegd, heel wisselvallig wel, maar eigenlijk vandaag was hem heel goed. Hè. En ik denk dat het een van onze betere uitmatchen is die we al gespeeld hebben dit jaar. We hebben de kansen gehad. Union heeft ook kansen gehad. Het was eigenlijk vrij geanimeerd. Maar
verdient gelijks wel? Het dubbeltje dan nog aan beide kanten kunnen vallen, denk ik, in die slotfase. Dus dan denk ik van, ja...
Op basis van de eerste helft misschien wel. Dat we dan wel echt wel baas waren op een bepaald moment. De tweede helft was het meer op en af. En minder structuur in het spel van beide ploegen, denk ik. Maar ja, het punt is eigenlijk voor beide ploegen een slecht resultaat. Dus,
het is alleen voor Club Brugge eigenlijk een echt goed resultaat.
Dus ik was sowieso ook naar titel toe van, gaat het gebeuren? Goh, ik ben niet echt een dromer en eerder een realist op dat vlak. Op dat vlak dan wel. Maar nu wordt het alleen maar moeilijker.
Ik vond het wel straf. Want Van Riemer dan, om met dat middenveld, Delaney, Ritz, Hachimeiro, dat is wel durven om die te zetten. Ja. Want je weet hoe dat de buitenwacht daar ook naar kijkt. Maar ik vond ze op middenveld de baas, eigenlijk.
Ze zeggen hier Hachimeiro van de match in de comments.
Het eerste uur, zelfs bijna, denk ik.
Maar welk middenveld had jij dan verwacht, Evert?
Wie is er nog beschikbaar? Hachimeiro vond ik fantastisch invallen.
Ik denk dat centraal kunnen zetten, dan moet op de flank.
Ik vond Hachimeiro meer dan verdiend starten dan ik vorige week gezien heb. Ja. Dus daar was ik het eigenlijk wel mee eens.
Maar dan zeg je misschien zonder Delaney.
Maar hoe dat Delaney die positie invulde, vond ik ook echt verrassend.
Ik wist niet dat hij nog zo dynamisch kon zijn.
Delaney was vandaag... Iedereen zegt Hachimeiro, maar natuurlijk als hij aan een bal komt... Ja,
die hakjes, dat, die, hakjes de, die kaatsballetjes.
Dat wegdraaien. Voilà. Wel, maar de Leni was vandaag al omtegenwoordig. En ik denk dat daardoor Rits ook meer in een zetel of meer comfortabeler was dan, ja, dan anders. Ik denk als het van Rits, het werk, het vuile werk, alleen door Rits opgeknapt moet worden, dan is het te weinig, denk ik. En nu was de Leni, stond daar echt naast. Dat is echt een echte acht. Die won duels, die dook overal op. Was zuiver in de passing, wat ook vaak een probleem is bij de Leni dit seizoen. En hij gaf mij de eerste keer een indruk sinds lang om fit te zijn. En dan was het wel goed bij momenten, zeker
en
vast.
Maar hij dook op, hè. Hij dook op in de rug van die wingbacks. Dat vond ik heel verrassend. Hij kwam rechts en links
gekomen. Dat
vind ik wel zot, eigenlijk. En ook de manier waarop, de tweede helft, hoe hij liep. Ik wil niet zeggen aandoenlijk, want ik had er respect voor.
Op, denk ik,
hij ging, einde, hè? Hij bleef gaan. Dat was zo'n loopstijl. Dat zie je zo, de marathon van Rotterdam of zo, de laatste 50, die lopen zo. Maar hij deed het wel. Ja, hij deed het
gewoon. Die goal maken, op die vrije trap.
Ja, dat doet alsof het een voordeel is, denk ik.
Rits was teleurgesteld in het interview achteraf. Textbook zei hij over de manier waarop dat ze het uitvoerden. Maar, was het een voorzet of was het een schot?
Hij deed alsof het een voorzet was, omdat hij baalde over fuck, hier zat meer in.
Ja,
omdat hij denk ik pas te laat door had dat hij nog ruimte had om eigenlijk eventueel met rechts of met de kop als hij snel was geweest.
Ja. Wat Evert wel goed tijdens de match zei, was dat Union weer zo loszand was, hè, centraal.
Veel ruimte, zeggen.
Ja. Dat middenveld, ik verschiet daar al heel de play-offs van, eigenlijk.
Terwijl dat ze wel een heel jaar...
ze stonden niet compact. Sadiki viel nu in,
Maar ik had ook gezegd, Lazare, hoe dat die is teruggekomen van Afrika Cup, dat is waanzin. Wat daarmee gebeurd is, Schinder, ik weet het niet, maar die is overal en nergens. En die, die staat precies niet meer met zijn kop op Union. Die viel op Anlicht in de heematch in de play-offs ook dramatisch in. Want ik zag die toen invallen en ik dacht van, shit, Anlicht met 10, Lazare nu brengen. Ik vind dat wel een leuk profiel. Maar vandaag ook, die liep. En vanuit moet er ook moeilijk mee, want die moest al die gaten dichtlopen alleen. En, en daar maakt Anlicht goed gebruik van. Dus.
Ja, en die pakt
vond dat je in de heematch ook had. Ik vond in de heematch ook dat je middenvelders veel te veel ruimte moesten gaan belopen. En nu was het eigenlijk terug zo tegen die viermans defensie, zeker omdat Anderlecht... Als Michael erbij is, voetbalt je echt van achteruit bij Anderlecht. Ja, dat idee heb ik wel. En dan hebben zij te veel...
Ik denk dat ze dat Blessing... denk ik dat hij gaat zeggen dat ze in druk zetten niet goed genoeg waren. Omdat hij gaat het niet steken op de verdediging die niet pusht, denk ik. Maar daardoor hadden wel dat gat op dat middenveld. Want ze wilden wel druk zetten, maar het was niet zo bam erop. Ze kwamen bijna niet... ze konden de verdedigers van Anderlecht niet in de problemen brengen met die druk. En dan heeft Union een probleem. Want dan zijn ze daarachter wel kwetsbaar. Anderlecht had moeten scoren, toch?
Ja, tuurlijk. Als er iemand moest winnen, was het Anderlecht vandaag.
Nee, ze hadden moeten scoren. En dan daarna krijgt Union... die kans van Nielsen bijvoorbeeld, ik ga dat niet ontkennen. Dat was er wel. Amoura heeft wel van ver, maar heeft ook wel een paar ballen gehad. Er waren wel kansen, maar ik vond... Na een uur dacht ik, oké, Anderlecht had moeten voorstaan. Dat vond ik.
Maar vind jij dan niet dat Union het seizoen weer totaal verkeerde dingen deelt?
Dat kunnen wij toch niet weten. Die doen dat niet expres.
Ik geloof niet dat je de intensiteit die Union bracht... Ik geloof niet dat dat een gans seizoen kan.
Maar
met zo'n kleine kern.
Dat kan wel.
Ja, maar ze hebben wel vaak... voorin hebben ze wel veel kunnen roteren. Mm-hmm. En ik vind met Terro op rechts, Teklap op rechts... Lapoussin en Castromontes op de flanken. Ik vind enkel het middenveld en de verdediging, daar die zes, dat daar misschien te weinig plan B voor zijn, maar voor degene voorin en op de flanken.
Ook door blessures, hè? Ja. In de verdediging.
Nee, door blessures inderdaad.
Ja, dat is nu al het derde jaar op rij dat hij eigenlijk in pole position de play-offs ingegaan.
Tegelijk is het wel het derde jaar op rij, dat is een fantastisch parcours. Ja. Neerzet een speel, nog de bekerfinale, dus op zich...
Ja, dat is waar.
Als je telkens inderdaad, oké, het is cliché, maar focust op die volgende match. En wat was het? De 54ste vandaag? Ja.
Het is toch één ding en dat is... Ze scoren veel, veel moeilijker dan...
In de play-offs. Ja.
En dat is toch niet tastbaar. Kunt die ploeg daar niet voor kapitelen?
Dat plus de individuele fouten van
Amoura,
de eerste match.
Als die al aan 3-4 goals had in de play-offs, dan is dat een totaal ander verhaal. Die gast startte niet fit.
Hoeveel goals in de play-offs? Eén of? Hoeveel?
Amoura. Ik zal het eens opzoeken.
Heeft hij nu 18, hè?
Aan alles dat het er... Bij Amoura, die wil het forceren.
Nu, ja.
Eén goal, één assist.
Nog niet gescoord.
Eén goal en één assist. Zes wedstrijden.
Ja.
En dat was de grote troef, hè, dat ze eigenlijk vier gelijkwaardige aanvallers hadden. En daar zie je nu te weinig van terug. Dat compartiment moest het Allee, daar
gelijkwaardig vind ik niet, maar ik snap wel. Je kon wel variëren. In de kleinere matchen kon Rodriguez ook een keer meedoen. En...
Ik heb die Eckert nog goals zien maken in de Europese competitie. Ik dacht, amai, wat een afwerker. Dat zie je nu niet meer. Mm. Het is nu echt Nielsen en Amoura, die moeten het doen. En Amoura was niet fit in het begin.
Ze hebben ook een periode met dat blok op middenveld gespeeld, met vier. En dan maar met één en acht spits. Ja. En misschien was er dan iets meer stabiliteit, ik weet het niet.
Puertas misschien, vond ik ook, de eerste match dat ik zo niet het gevoel had van, hij gaat het doen vandaag. Terwijl dat hij wel,
hij was aan
in, de
zoeken,
tot, in de playoffs tot nu toe, vond ik wel dat hij altijd al een bepaald niveau heeft gehad. Ik denk dat hij ook de beste statistieken van heel Union zou kunnen voorleggen. Maar ik had wel zo van iets van... Het was de eerste keer dat ze hem moeilijk vinden, wat misschien ook mee te maken had met een goede middenveld van Anderlecht.
Ik vond hem op Anderlecht ook niet goed. Op Anderlecht de hele match in de playoffs vond ik hem ook heel... Toen vond ik het...
Veelzoekend ook, ja.
Heel het willen forceren, te hard willen. En dan was er ook die F2-match gehad dat hem op alles en iedereen aan het zagen was. Als het niet lukte en dan die irritatie... Maar ja, het middenveld van Anderlecht klopte vandaag gewoon. Ik denk dat hij gewoon heel weinig ruimte gekregen heeft om iets te kunnen forceren. Dus,
Ik vond dat verhaal wel straf in een van die artikels van het weekend over Puertas, dat hem vorig seizoen eigenlijk slaapproblemen had. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Dus hij sliep maar 2-3 uur per nacht, omdat hij te veel aan het piekeren was over het feit dat hij op de bank zat.
Dat is niet gezond.
Maar Puertas was wel
2-3 uur per nacht? Allee, dat houden niet vol, man.
Dat deed ik op school.
Dan
zit je zo in de les. Ja, gamen, hè, FIFA spelen. Maar dan zit je zo in de les.
Gamen. De likes van Kamal Soa checken zeker. Gamen. Ah, kende die mannen?
Ja, Kamal Soa heeft een goede smaak. Dat is alles wat ik daar momenteel over te zeggen. Maar, iemand anders, Gian Verkuijs van Huizen, vroeg in de chat trouwens, gaat het verlies van Hazard en Vertonghen misschien hetgene zijn wat de Anderlecht de titel kost?
Maar ik vond het dan nog straf vandaag. Hè? Want Vertonghen valt vrij vroeg uit. Zouden het wel recht? Gattoni viel degelijk in. Dat moet de burger in Brussel moed geven, dat het toch nog kan.
Als burger in Brussel?
Ik ga Tony vandaag inderdaad heel goed. Die werd op Genk een beetje neergesabeld, omdat die daar mee ten onder ging. En ik vond dat onterecht. Want, heel de ploeg was gewoon rotslecht en die kwam constant onder druk, had geen oplossingen. Maar ik vind dat een goede man, dikker. En ik wil daar eigenlijk wel meer van zien.
Zoals McAllister, toch?
Ja, een degelijke...
Maar is het voldoende voor u als Anderlecht-liefhebber in de opbouw dan?
Kan hij Anderlecht mee? Is hij een kampioensverdediger?
Als je daar een voetballende verdediger naast zit, zie je daar het probleem niet van in.
Dat is één op de kast in principe wel.
Voilà, hoe was Stine naast Company? Dat is voor mij een van de all-time... sobere goede mandekkers dat ik bij Anderlecht geweten heb. En dat is zo'n beetje dat type. Maar
het voetbaltechnische niveau sindsdien is wel algemeen.
Ja, tuurlijk.
Het is lang geleden.
Vandaag, ik geloof daar wel in een goed duo. En als die linkse verdediger dan een pas van 5 meter kan geven... Bon, die mannen kunnen allemaal voetballen. Hè?
Ik heb de Bas 2 ballen zien trappen van bijna 80 meter. Wow, ja, en op 2 kanonskogels, niet normaal.
Op de voeten.
Ja, gast kan shotten.
Zou ze dat graag zien in Portugal, denk je, Evert?
Ja, zeker. Ik begrijp die transfer ook volledig. Eigenlijk.
Van hem ook?
Ja, ik denk wel dat Sporting een slimme springplank is. Niet direct Premier League willen of wat dan ook.
Van Champions League, want voor de rest, Portugese competitie...
Ja, maar
is het wel... is niet beter dan de onze.
Ja, een mooie etalage, hè?
Ja, de scouting
een beetje wat Genk is in een nog grotere maat, denk ik dan. Je speelt in een dominante ploeg in eigen competitie. Mm. En je zit nu niet met een loting, dus Champions League format wordt helemaal anders. Dus dat wordt
het is wel een ploeg die kampioen gaat worden. De trainer zal vertrekken.
En dan 3-4 dus spelers weg ook.
En Sporting is doorheen de geschiedenis nu niet de meest stabiele ploeg geweest.
Ik vind dat een vette club. Ja.
Wel, leuke club, maar... Ja. Ja, ik weet niet.
Echt zo explosief ook en zo cool stadion ook. Zo,
voor mij top 6 La Liga of zo zou ik interessanter vinden voor de Bas dan...
Maar staan, gaat daar spelen.
Daar staat er niet.
Bij een top 3 gaat je waarschijnlijk al niet spelen.
Sorry?
Bij een top 3 in Spanje speelt je niet. Nummer 4, die kopen alleen maar Baske. En wie is dan 5 of zo?
Dan Girona, Girona.
Als je Champions League wilt
spelen... Villarreal-achtige... En ook Betis, zoiets.
En we willen ook het leven in Portugal.
Ja, man.
Ik zal er wel voor gaan. Mij mogen ze bellen.
Jan zal reclame gemaakt hebben.
Als 20-jarig zult hij ook wel... Het goede voorstel.
Over de stad en klimaat.
Zowel sportief als extra-sportief zullen die alles wel in een goed voordeel hebben. Ja. Ik denk dat lijkt mij leuker dan rechtsonder in de Premier League spelen.
Ja, maar die matchen tegen die kleine ploegen in Portugal en de velden en hoeveel volk dat er maar in de tribune zit, dat is schrijnend. Hè? Mm. Dat zien wij niet, hè? Gelukkig maar. Maar, dat
maar
is
je
echt
ziet
wel...
s'avonds wel altijd terug op terras in Lissabon.
Ja, ja maar toch. Ja, sorry. Alleen voor die potentieel nee,
ik denk
acht Champions League matchen.
Twee jaar daar en dan de volgende stap vast voor de duivel worden.
Ja.
Okay. Die, dat, ik denk, die moet gewoon spelen nu en stappen zetten. En moet die, moet, ja. Ja. Nee, ik zou Sporting...
Wat ik mij nu wel afvroeg.
Een trip ook. Kunnen een keer naar Lissabon.
Je kent hem, of wat?
Ja, thuis verkopen. Weekje Lissabon, altijd goed.
Een weekje direct.
Ja.
Okay, Vertongen zijn hoofd op de bank. Ja, daar leef ik dan wel mee.
Sprakboek.
Ja, je wilt wel. Je wilt dat zo'n gast tot op het einde kan meestrijden op het veld. Sowieso. Maar ook, zowel hij als Achimedo, die waren daar aan het overgeven, ja, man.
Zien,
allee, ik bedoel... Wat is daar gebeurd, hè? Ja,
ik heb al een keer... in een podcast gezeten waar geruchten over Cox werden verspreid. Dus ik ga...
Over wat?
Over Cox. Chef Cox.
Chef Cox.
Dus ik ga geen geruchten starten.
Ja, Giel, wat zeg je allemaal? Geruchten over Cox.
Nee, Chef Cox, ja.
Ah, nee, Chef Cox.
Sam Kerkhoffs bij Antwerpen, weet je nog?
Dus jij denkt de virus in de kleedkamer.
Kunnen die maar als je twee mannen op je vel zou over te geven, is dat toch geen toeval.
Dat was wel
heel opvallend.
En dat op zo'n belangrijke match.
Dan... Hey, ik wil zeker niet steken op de catering die zal
aanvallen. Het was
mis wel een herhaling eigenlijk. Gewoon normaliseren wat het net was.
Maar in elk land ter wereld, grote voetbalcompetities, zouden ze daar toch op springen. En bij ons, we hebben zelfs geen herhaling gekregen. Die gast heeft dan een liter uitgeprest.
Het was voldoende zichtbaar.
De bruine rum te veel voor de match. Ja, kijk,
gisteravond.
Ja, voilà. Oké, we gaan over naar de volgende wedstrijd. Waar jij de stem was, Nicolas de Brabander. De stem achter de kazerne.
Ja, was, een beetje hees verkouden stem, maar het is net gelukt.
Wat vond je van de wedstrijd zelf? Het was, je hebt u niet verveeld, toch?
Nee, zeker in de eerste helft niet. Het was 2-3 aan de rust. En Hein van Haasbroek vond het een half mirakel dat ze voorstonden bij de rust. Hij had wel voor een deel gelijk. Evert, je zult al als Mechelen fan wel een en ander teruggezien hebben. Ik vond ze eigenlijk heel goed starten. Vooral veel aanvallen over links met Storm. En dan Hermans die zo ook naar daar kwam. Ze probeerden voor de overload te zorgen daar in de rug van Samoise. Dat lukte eigenlijk wel goed. Ze kwamen twee keer op voorsprong. Achteraan, Evert, ging er redelijk wat mis. Hè?
Ja, het is...
Garananga had niet zijn beste dag. Toelen ging ook in de fout bij die vrije trapgoal.
Nee, de laatste matchen is echt achteraan dat ze gewoon cadeaus geven. Hè, ja. Dan kun je geen matchen winnen, hè? Simpel. Ja. Is dat scherpte, is dat concentratie? Ik weet dat niet.
Het was wel zoiets, als je gaat rusten met 2-1 voorsprong, is dat niet onverdiend. Want ik vond...
KV Mechelen speelde goed.
Ja, ze waren zeker. Ze waren
vond dat wel.
Meer dan deftig. Was... En ik had wel zoiets van, dit is misschien nog de laatste steek die dat ze gaan proberen uit te delen. Om het toch duidelijk te maken van, we zijn,
tuurlijk,
we zijn wel...
Ik denk dat iedereen in dat stadion dat op dat moment dacht van, oké.
Ik vond wel heel veel energie al verbruikt in de eerste helft. Storm bijvoorbeeld.
Dat mag, gekost...
Ja, tuurlijk. Maar als je dan inderdaad niet beloond wordt, erger nog, staat achter... Dan weten we al dat in de tweede helft...
Maar ze moesten de verdediging heropbouwen, hè, door afwezigheden en zo. Ze hadden ook een ander spelsysteem. Ja, dat viel dan weer allemaal tegen. Als je dan ook nog eens individuele fouten gaat maken in een nieuw spelsysteem dat volgens mij niet aangepast is op de verdedigers die er nu stonden, ja...
Moukou heeft ook achterin gespeeld, toch? Een paar matchen. Is dat geen optie niet meer? Heb je dan niet genoeg
om... Was de laatste weken vond ik niet goed.
3-4-3 systeem.
Voetballend wel, hè.
Ik maar vind het zeker geen verdediger. Eén, en ik vind hem de laatste weken niet zijn beste periode spelen. Hij en Garananga staan ook duidelijk in de spotlight bij heel wat clubs. En Garananga zeker heeft echt een paar individuele blunders gemaakt. Dus ik weet niet of dat meespeelt, hè, maar het gaat daar wel over. Wat gaan die gasten doen volgend seizoen? En net zij hinken wat achterop in niveau.
Nou, ik denk dat Mechelen ook een van de clubs is... Je er bij een paar clubs, wat gaat er volgend jaar allemaal gebeuren weer? Hè?
Ja, die bizarre week vorige keer van Hazi. Ik had zeggen na de match misschien, ik had volgende week zeggen misschien. En na de match roept hij alle spelers op naar binnen om te zeggen, ja, ik ga niet blijven. Hij loopt dan naar de pers, zegt het dan toch direct. Ik vond dat een raar gedoe, dus ik denk dat het daar ook wel op is nu.
Is er nog een nieuwe update van een nieuwe trainer van volgend jaar eventueel?
Update, ja, nee. Maar ik weet wel dat iedereen Jonas de Roek graag ziet. Sven van den Broek, denk ik, is ook langs geweest. Ik ben heel hard aan het pleiten voor Issam Sharai. Dus,
gewoon iemand die de competitie echt kent, is hetgeen wat jij...
Nee, dat is een super vriendelijke gast. Die bij 10 jaar lang bij Mark Brijs eigenlijk een soort T1,5 was. Hè, want die deed heel veel wat een T1 doet. Zijn eerste kans gekregen bij Marokko, wint daar de Afrika Cup met U23. Ja. En dat is wel een fris nieuw figuur die misschien een storyline kan geven aan KV Mechelen. Weet je? eigenlijk een jonge, nieuwe coach met migratieachtergrond. Hè, die Marokkaanse roots zitten daarin. Ik denk dat die heel veel kan betekenen, ook voor de jeugd bij KV Mechelen. Dus
waarom
ik zou dat een gedurfde zet vinden.
Waarom is die nu vertrokken bij Marokko?
Dat was een raar verhaal.
Ja, politiek. Hè, die Tariq Sektaoui heeft zijn plaats overgenomen, maar dat is een heel politieke aanstelling geweest.
Abdel had er ook over getweet. Want zwaar,
hij heeft ze gekwalificeerd voor de Spelen.
Niet tevreden. Ja, wel.
Ja. Zeiden, jullie story rond Hazi en die fus. Ik ben eigenlijk wel blij voor een club als KV dat zo'n figuur niet meer betrokken wordt in de uitbouw van die club.
Ik begrijp dat
je link met Bayat ook. Allee, dat, ik heb zoiets, ik denk ook daar niet, als Belgische club nog mee.
Ik denk ook dat nooit Hazi zijn bedoeling is geweest. Ja, dat is niet de man die mee de technische lijnen gaat uitzetten bij een club als KV Mechelen. Dat was de korte termijn coach. Die wil resultaat halen, die wil goede spelers kopen en die wil veel geld verdienen. Ja. Die laatste twee is een probleem bij KV Mechelen, omdat we gewoon de middelen niet hebben. Maar daar moeten we wel eerlijk in communiceren, dat vind ik altijd. Ik vind dat er te veel gedoe en te veel spel van gemaakt. Maar
was het zijn bedoeling om druk te zetten op KV Mechelen? Om, maar wat om meer...
welke druk? Ja, het trainingsveld, dit... al die zaken. Het
zijn allemaal dingen benoemd.
Ja, ik krijg de transfers.
Die gaan niet anders zijn.
Nee, dat gaat niet veranderen. Ja.
Maar dan wel zijn dat hij op die manier hoopte om nog... Ja, dat Mechelen een beter bod zou doen of hem meer geld ging bieden nog.
Ja, misschien dat de managers dat ook inpraten van doe dat. Ik denk dat het eerder zoiets was van ja, als we dan toch niet gaan winnen, dan ligt het niet aan mij. Zo leek mij dat. Maar hij heeft het fantastisch gedaan.
Geef hem alle credits.
Ja, tuurlijk. Hij heeft ook heel dat spelsysteem aangepast. Hij heeft individueel spelers, eigenlijk Foulon, Moukau, die hebben heel veel aan hem te danken. Ja. Hè? Heel veel. Bill Antonio ook, die jammer genoeg uitviel. Allee, die hebben onder Hazi echt een waanzinnige doorbraak gekend. Dat moeten we meepakken naar volgend jaar. Ja. Maar Hazi als figuur denk ik niet dat hij daarin is gestapt voor de lange termijn. Hoeft ook niet, hij heeft ons gered. Ja.
Ik had echt, als Hazi overpakt, ik heb naar een kameraad een kakker gestuurd van amai, dat is ticketje tweede klas. Ik dacht dat echt.
Amai.
Maar ik ben
ja, op het moment dat kwam, was het ook nog...
Ja, het was
veel maar goed. Toen had jij het misschien ook nog wel.
En ik denk nu met dat resultaat, en hij is ook overal wat hem al gezeten heeft, na een jaar is hem buitengevlogen. Dus ik denk dat op zich, weet je, dat merci voor het toffe seizoen en nu gewoon move on en goede keuze maken naar volgend seizoen.
Ja, ik ben benieuwd wat hij persoonlijk gaat doen. Maar ja, er gaan weer een trainerscarousel beginnen in België. Hè. Dat is nu in play-off 2 het interessantste eigenlijk. Hè.
Ja, voor de rest in play-off 2 kijken we naar een 2-2 waarin dat Bart Goor zei, we incasseren te veel doelpunten.
Okay.
En daarmee was denk ik eigenlijk alles gezegd.
Dat is correct, Bart.
Mag ik over die match, over Westerlo iets zeggen?
Zeker.
Die gast, die spits... die Bertaccini. Die kerel die van
die
de jeugd
moeten hebben. Hè?
Nee, maar gewoon dat figuur.
Fantastisch.
Gewoon dat haar met die haarband en die kort haar, dat snap ik niet. Kan er mij iemand dat uitleggen waarom? Die heeft een haarband aan en kort haar in de gel. Ik vond dat raar.
Ik weet niet, dat staat op FIFA, denk ik.
Ik heb dat meegepakt uit die match. Dat heb ik
een enorme publiekslieveling.
Ja, maar en dat is een groot talent geweest in de jeugd van Genk ook, hè? Dat die stond er hoog aangeschreven. Dan extra een beetje beginnen zweven en een beetje een speciaal karakter het schijnt. Maar gewoon, ik kan daar niet over. Ik zie dat elke keer niet van, maar alleen waarom?
Die gaat volgend jaar de statistieken van Koita moeten overpakken, toch? Daar verwachten ze wel de goals van. Hij kan het ook wel.
Als het leuk is, dan gaat hij heel veel moeten overpakken.
Het is een leuke speler.
Ja,
op dat niveau, hè.
Ik ben wel benieuwd naar wat dat STVV volgend jaar gaat kunnen neerzetten als 2-3 van die gasten vertrekken.
Het is een van die ploegen, hè, waar
heel veel. Kenny,
waar het er heel veel gaat veranderen.
Ja. Dus. Ja, want ik denk, voor dit seizoen zeggen heel veel mensen van STVV van, die gaan in play-off 3 meedoen.
Heb ik gezegd,
met die gasten. Ja, ik heb het ook gezegd.
Niet onlogisch.
Maar ja, dan is het misschien nu eigenlijk, terwijl ze eigenlijk een heel tof seizoen hebben gespeeld, is bijna hetzelfde verhaal van wat als die gasten vertrekken, is er het geloof in dat er weer 2-3 goede Japanners gaan opstaan, dan een Ito misschien nog een stap
zal,
beter
worden. Het zal zeker niet elk jaar lukken om 2-3 jonge gasten te lanceren. Hè. Dus
niveau,
als die vertrekken, wat dat denk ik wel kan voor alle drie. Misschien de Lorge niet.
Maar dan heeft de Japanse...
Als je de Lorge in Van Helden kunt houden, denk ik dat je nog...
De Japanse CEO heeft dan wel een gevaarlijk interview gegeven. Een paar weken geleden heeft hij wel druk gezet. Hè, want hij heeft wel gezegd, kijk, we hebben even de tering naar de nering gezet, financieel. We een nieuw verhaal willen schrijven met voetballende jongens. Met ook eigen jeugd gekoppeld aan de Japanse talenten. En dan heeft hij gezegd, we willen wel de stap zetten naar play-off 1. Dat was een kop van het artikel. Dus zelfs als je nu Smet, De Lorge, een Ito, als je die gaat verliezen, Suzuki...
Koita.
Koita zeker, hè, want nog maar 1 jaar contract. Als je die allemaal gaat verliezen en je hebt net zo'n interview gegeven, dan verwacht ik wel dat die Japanners wel x aantal miljoenen budget hebben om dat te gaan vervangen. Want anders kun je dat niet zeggen. Hè.
Ik zou gewoon...
En dan gaan zij volgend jaar een beetje hetzelfde worden als wat dat Westerlo nu is, denk je dan.
Er zijn wel al meer interviews gegeven, Evert, en beloftes die niet ingevuld zijn. Dus
nee, maar vraag maar Mark Bijs.
Ik hoop gewoon voor Sint-Truiden dat die verankering en dat proberen inzetten op eigen jeugd en op mannen van de regio, blijft dat alsjeblieft een keer doen.
Dat was de meerwaarde.
En bouwt zo, dus. Voilà.
Ik vrees ervoor, bedoel.
Ja, ik denk...
Maar de Loortjes, Teukers, Smets, allemaal tegelijk in 1 generatie is wel uitzonderlijk. Voor een ploeg als
natuurlijk, dat
kan bijna niet.
Maar laat dat een insteek alsjeblieft blijven. En probeer dat is ook de enige manier dat een Belgische club op een gezonde manier kan blijven bestaan. Allee, of proberen te bestaan. Probeer dat imago, probeer je stadion vol te krijgen. STV, voor mij, als ik jong was STVV gelijk KV Mechelen. Hè. Dat stormde daar, dat zat er altijd vol. Dat was, geen manneken als taai. En nu, dat is zo... dat is verdwenen geweest een paar jaar. En ik bouw daar, zet daarop in en probeer het gezond te worden. En.
Maar dat is met Westerlo ook een gelijkaardige evolutie. Hè?
Ja, maar Westerlo heeft nooit niet het volk gehad van
staai. Pas op.
Misschien omdat het niet zo hoog oogt, denk ik. Ook,
de geschiedenis van Sint-Truiden is wel...
Dat is echt zo'n traditieclub toch ook. Hè? Dat echt zo...
Ik vind zowel Westerlo als OHL, als KV Mechelen, als STV, allemaal van die ploegen dat je echt... graag nog erbij wilt hebben.
En laat die gewoon... OHL is ook zo'n verhaal. Allee, maak daar toch iets, een positief verhaal rond. Creëer daar nu nog een paar jonge gasten in de ploeg gekomen. Je gaat op die... En dat maakt de jeugdopleiding interessanter. Dat maakt alleen, gaat op die weg verder. En dat is
een van de jonge gasten van OHL scoorde voor mij een van de goals van het weekend in Cindy. Ook al ging Epoe niet zo vooruit. Maar daar zitten ook wel, ik vind Richie Sagrado, Nation Nsingi, Tobe Leijsa, als je daar ziet, daar zitten ook uiteindelijk 3 Belgische gasten in.
En uw favoriet zeg je dat nog niet? Shin Tien.
Ja, maar dat is
de fanclub van Shin Tien.
Geen Belgische gast meer, ik ga hem claimen voor Congo. Ze zijn er al mee bezig.
Hoe oud is hij nu?
Hij is 22, als ik mij niet vergis.
Een beetje laat, maar ook wel
voetbal pas 6 jaar ook. Dus heel laat begonnen voetballen.
De jeugdproduct van licht.
Ja, maar dat zie je wel, vind ik. Aan de manier waarop
dat... Zeg dat niet. Die zijn een nekjes hier aan het groeien. Ja, kom,
goed, we mogen wel positief zijn over Neerpeden, zeg.
Als ze nu over één niet.
Dat is waar. Mooi, Neerpeden.
Oké. Zij wonnen de wedstrijd trouwens thuis in eigen huis met 3-1 van Standaard.
Maar oefenmatje moeten we niet bespreken, toch? Of wel?
Daar
zijn er te veel van nu.
Dan gaan we over naar de play-off, waar dat het misschien nog het spannendste is. RWDM die speelde in eigen huis tegen Charleroi. Een wedstrijd waar dat veel schrik van hadden, van Charleroi Gasso, wat einde seizoensmatch zijn. En die gaan de 2 matchen telkens 3 punten weggeven. Maar het was tegenstellen, toch, Ken?
Die waren goed. Ik heb dat nu... ik ben deze middag pas opgeroepen voor deze fantastische podcast. Dank dus ik had, stond niet op mijn planning om Charleroi te kijken.
Super
sup. Ik heb het, toch gezien. En die eerste helft was ronduit indrukwekkend. En zo zie je maar een beetje hetzelfde als bij Bruggen en Haaien. Wat de middelaar bij Charleroi doet, die maakt keuzes. Want ik weet dat jij grote fan bent van een Benza. En,
Nee.
Had jij dat in het begin van het seizoen niet gezien?
Als
Gilles is in shock.
Als persoon ben ik er wel heel fan van. Maar
niet als speler.
Ik heb vorige keer op Westerlo, Charleroi, omdat we toen die match voor Daan waren gaan zien, heb ik toen gezegd van... Eigenlijk is er niemand zo goed in goed lijken. Ik ben fan van hoe dat hij eruit ziet.
Misopgevat. Maar bon, hij zit Ila Marita op de bank. Hij zit Dina Menza op de bank. En die speelde goede voetbal.
Vooral,
dat klikte terug in
1. Vooral bij Ila Marita was dat al langer nodig, vrees ik.
Beetje terug.
Wake-up call.
En dan zie je maar...
Voor iemand die zo goed kan shotten als hij, wat ik wel vind.
Even een pauze nodig soms.
Maar, en dan zie je maar dat
of een andere club gewoon.
Hoe zit je Evert?
Ja, zet je kapitein maar op de bank. Dat is moeilijk hoor.
Maar het zit nu al wel in de positie waarin dat hij zeker van het... Hoe noemde dat? Noemde dat kampioenschap? Ja, nee, het behoud noemde dat.
Behoud,
In play-off 3. Dus dan kun je al, denk ik, iets meer doen dan als je er nog voor speelt.
Toch? Maar wel straf, want ik heb Charleroi onder Mazu zien spelen op Anderlecht. En ik dacht tegen mij, jongens, dat is zo'n drama. En als je dan nu ziet wat een
miljoen... Niet alleen op Anderlecht. Ik heb Mazu vorige week gezien, want die was de gast bij Proximus, bij de Franstalige uitzending. Die mens... ziet er nog altijd enorm vanaf, precies.
Maar heeft hij een probleem? Carrièrematig heeft hij een probleem.
Ja, natuurlijk. Maar dat game over, hoe lang is dat nu geleden? Toch al een paar weken. Hè? Bedoel,
heeft toen ook echt gezegd van... Jongens,
dat was ook zijn club, hè? Toch zijn regio.
Voor mij. Hij wil dat echt wel. Hè? Dus het is niet dat... Het is geen passage. Het is
ik heb
zijn
ook
club,
tot,
zoals gezegd.
Tot op het laatste moment geloofd dat wel in orde ging komen met Mazu. Ik heb daar nooit aan getwijfeld.
Maar het is met Charleroi wel in orde gekomen, omdat ze ook wel gewoon veruit de beste kern in
de ja, maar pas op. Ik heb die ook heel dramatische matches zien spelen. Hè, waardoor dat ik echt dacht van oké, het ligt echt aan de kern. Waar, ik gaf Mazou wel nog wat krediet op die manier. Maar als je ziet...
Ja, gaat nu... Bager, Mark, Andreu... Dat, vooral achterin, daar had ik een, soms matchen gekregen.
Maar ook op middenveld, redden. Evert. Nul creativiteit, geen duelkracht, geen intensiteit.
Ja, pff, ja die Giacondo kan er zo wel leuk.
Ja, die, maar dat is een leuke voetballer, maar die staat ervoor en die moet
spits,
niet...
Die spits ook, die...
Ja, nul scorend vermogen.
Uit een slechte gangster.
Ze hebben zeven, ik heb die eens opgeleist.
Ja, die Nalegren. Dabag, als je die...
Palestijn is dat, ja.
Zo... Maar
ze hebben zeven spitsen, hè.
Ja maar er is geen ene die...
Badji, Stulic,
Mbenza. Ik zei ook dat eigenlijk... Want Kortrijk vond ik tegen Anderlecht een paar keer heel goed. Dat ik dacht van, die zakken nooit. En die gaf ik meer die dan.
Ook.
Ja. Dus alleen daarmee, maar dus daarmee een pluim naar, voor die coach. En dan zie je maar dat een coach zo degelijk wel veel impact maar kan hebben.
Het is nu wel een... het is wat we niet willen, hè. Wat er nu aan het gebeuren is in play-off 3... He, er zijn ploegen uitgespeeld die een cruciale rol spelen in de al dan niet redding van andere clubs. Dat is een heel, vind ik, een heel zwaar
gegeven.
Maar dat heb je natuurlijk altijd in een competitie. En ja, dat is gewoon moeilijk. Ik vind dat heel straf wat Charleroi nu doet. He, want die hebben waarschijnlijk een week vooral opluchting gehad. En niet meer getraind, denk ik.
Natuurlijk niet.
Misschien is dat net de sleutel geweest. Maar bijvoorbeeld zo'n Bernier.
Die was goed, hè.
Maar dat is dan toch...
Die was goed.
Is die dan altijd keigoed in oefenmatchen? Of in matchen zonder druk?
Ik heb die een jaar gehad bij de
belofte. Die kan shotten, hè, maar dat kwam...
Dat was mede in Eerpeen.
Dit was zijn beste match van heel het jaar.
Die is van Anderlecht gekomen naar Antwerpen. Die heeft daar bij de belofte gespeeld. En dat was,
maar hoe kan dat dit uw beste match is?
Weet je wat voor een speler dat is? Dat is zo'n speler van... Iedereen ziet dat die... Ik heb hetzelfde met mijn Benza een beetje. Iedereen ziet, die kan keigoed voetbal doen, maar je gaat het einde van het seizoen eigenlijk altijd de statistiek moeten voor en zeggen van, ah ja.
Maar wat is het probleem dan bij Bernier? Want ik vond dat ook een interessante shot eigenlijk.
Enerzijds al dat er van voor niemand afwerkt. Want,
Maar die heeft ook toch heel weinig kansen gekregen om te mogen meedoen.
Pas op het einde van het seizoen. Charleroi heeft nooit in een positie gestaan dat je kunt zeggen van, ah, de gast staat overal eigenlijk een beetje is afgezakt en afgezakt.
Maar wat is zijn beste positie?
Rechtsbuiten.
Rechtsbuiten.
Ja.
Rechtsbuiten. Ja, en ze
hebben niet explosief genoeg om echt.
Ze hebben lang met wingbacks gespeeld, waardoor dat me niet echt. Ja, oké.
Ja, bij Mazou laat hem niet in de eerste schuif. Hè.
Ah, nee, maar speelt hij wel alles. Met wingbacks, dus daar speelt hij niks. En hij is,
misschien is dat wel de gouden zet geweest. Hè?
Maar je zegt nu, van die laatste speeldag, maar ik kijk toch wel uit naar dat er daar plots bij een van die obscure ploegen zo'n kleine Japaner van 1,60 meter opduikt en plots ballen begint binnen te koppen en zo.
Maar nu worden we persoonlijk ook wel. Allee, dit doet echt pijn. Ik weet niet waar Toyokawa naartoe is.
Oh, dat was toch absurd.
Maar, hoe heet zo de Japanse maffia? De Yakuza. Ik denk dat hij daar ergens in verzeild is.
Toyokawa, we zullen het opzoeken tegen de volgende.
De meest bizarre figuur in de laatste 10 jaar van Belgisch voetbal. Die mens deed niks en plots op de laatste speeldag kopte die twee ballen binnen.
Dat is absurd. Met
1,65 meter. Japanners doen dat graag. Dus Homma deed dat ook. Ja. Laatste speeldag.
Ook zo'n krankzinnige zegen eigenlijk, Club Brugge op Union. Dus het gebeurt.
Ik kijk er wel naar uit wat voor rare dingen er nog gaan gebeuren volgende week.
De stress bij
iemand zei mij wel in de chat, kan het niet zo zijn dat Rick de Mil het op dit moment zich zeker in Belgisch voetbal niet kan veroorloven dat zijn ploeg een wedstrijd verliest wanneer het er nergens meer voor te spelen?
Dat denk ik ook.
Ja. Dus die gaat toch ook wel echt voor elke match zeggen, mannen, lap het mij niet, toch?
Ja.
Zonder dat je mijn vingers aan het wijzen.
Maar die
heeft wel iets extra om voor te spelen. Hè?
Maar we zeggen nu, net...
Als die nu twee keer met 0-2 verliezen, ja.
Badji en Benza, Ilai Maritra. En Rick de Mil staat daarvoor, de aftrap. Ja. In het midden op die massagetafel te kloppen. Kom aan. Ik denk dat die daar naar luisteren. Dat moet toch uit die spelers zelf komen. Daarmee dat ik het zo bizar vind.
Ik denk dat ook wel bij Charleroi nu...
Spelen voor niks, hè?
Ja, maar na dit seizoen, Evert. Die hebben een kakseizoen gehad.
Ook bijna niemand meer voor iets.
Nieuwe coach, die dat blijft volgend seizoen. Dus er zijn er wel een paar bij die spelen voor een plaats. We moeten bewijzen.
Of een transfer.
Allee, bon.
Chapeau aan die spelers, hè. Ik had dat echt niet gedacht. Nee. Ik had 100% een nederlaag opgeschreven voor Charleroi. En na een half uur was het gedaan.
Anderzijds is er Kortrijk dat zich in eigen huis wist niet te verzekeren van het behoud, maar wel wist te verzekeren van de momenteel tweede plek. Zij gaan het volgende week tegen Charleroi moeten opnemen, maar ze hebben nu in eigen huis 1-0 gewonnen van Eupen. Mede omdat Lambert daar een rode kaart pakte na een half uur. Eupen is dus officieel gedegradeerd uit de eerste klasse, Evert.
Toch een beetje officieel. Drama.
Ik heb Hermes Maas gebeld, grote fan van KAS Eupen. En,
is dat zo?
Heeft in Blankenbergen toch een flesje gekraakt, heb ik gehoord. Nee, die was heel blij dat Eupen uit eerste klasse verdween. Ja. En ik ben daar ook helemaal klaar mee. Mm. En dat gaat niet over Eupen, want ik ben daar graag geweest. Leuke mensen die daar de kantine en zo uitbaten. Echt waar.
Ja, ik ook. Superleuke mensen. Ik heb echt de beste braadworst van mijn leven gegeten.
Hoe zeg je dat? De BVBA achter Eupen, dat is echt, dat vind ik alles wat er mis is aan ons voetbal. Ja. Maar zo zijn er nog clubs, hè? Dus ja, dat zijn niet alleen.
Dender en Deinzen komen, Perstot en Dender komen ze al zeker vervangen en hoogstwaarschijnlijk Deinzen of Lommel.
Ja, ik heb een stukje Lommel-Deinzen bekeken en voor Deinzen is dat een cruciale match op Lommel. Ik denk dat die 50 man mee hadden. Dus dan denk ik, ja, respect voor die 50.
Maar Dender toch ook, is ook een club, ja. Hoeveel volk komt daar naar kijken?
Wat is het verhaal van al die clubs?
Ik denk dat er 3.500 man was voor de laatste match.
Allee. Dat is echt...
4.500.
Het is dus puur... De Qatarezen hebben eigenlijk de macht, hè, over zo'n club, over zo'n fans. Want die zeggen, ja, we gaan niet meer investeren. Maar Stef Peters, Preveljak, we gaan dat niet meer betalen. En terecht, dat ze dat niet meer gaan betalen. Oké, ze liggen eruit. Een jaar later gedegradeerd. Zo simpel zit het ook in elkaar, hè.
En als nu wel
in het is een terechte degradatie, hè.
En als die nu morgen de stekker eruit trekken, is dat helemaal gedaan, dat verhaal. Ja.
En dan starten die terug in vierde klas met stamnummer van welke raad of zo. Daar vaak in de buurt.
Het is zoals gezegd, het is een kunstmatige club geweest in eerste klasse. Dus als ze inderdaad een paar niveaus zakken, is dat niet eens onlogisch.
Maar kijk naar Serijn. Die zakken gewoon door. Hè. Ja. Die zakken nu naar eerst amateur. Hè. Ja, dat is gedaan. Hè. Dat is klaar. Hè. Ja. En dan kunnen die
totdat
weer
er een nieuwe investeerder komt.
Een ander stamnummer pakken. En Lokeren komt nu weer terug naar tweede klas. Zo zal het altijd gaan. Hè. Als KV Mechelen morgen failliet gaat, hè, dan staan wij over 3 jaar terug in tweede klas. Hè. Zo zit het Belgisch voetbal in elkaar. Hè. Voilà, dat is bij
Maar Lokeren vind ik nu wel een club. Die hebben een aanhang. Allee, daar
dat bedoel
ik. Ja, maar dat ook.
Je kunt in Belgisch voetbal failliet gaan en gewoon terugkomen. Ja. Maar dan, vanaf dat je in profvoetbal komt, begint het spelletje weer opnieuw. Ja. Want je moet 15 miljoen euro per jaar verlies maken om in eerste te blijven.
Bij Beerschot, ze zijn wel terug. Maar wat er nu weer allemaal aan het gebeuren is.
Hoe terug, ja.
Ja. Dat is niet goed, hè?
De Chinese overname gaat alvast niet door. Wat ik wel nog wil zeggen is, Kortrijk speelt volgende week op Charleroi en RWDM zal het opnemen tegen Eupen. Twee keer een ploeg die eigenlijk moet winnen tegen een ploeg die dan niks meer heeft om voor te spelen. Eén omdat ze zeker zijn van het behouden, ander omdat ze zeker zijn van de degradatie. Indien ze als Kortrijk wint, dan zijn ze zeker dat ze die barragematch nog mogen spelen. Als RWDM het beter doet dan Kortrijk, zijn zij zeker dat zij die barragematch
spelen. Ik ben nog meer benieuwd naar wat Eupen gaat doen. Ik denk dat Charleroi nu wel gewoon het seizoen gaat afmaken, gelijk dat ze nu tegen RWDM gespeeld hebben. Ook nog eens thuis, weet je, die fans, hè, want dat ligt daar heel gevoelig en heel moeilijk. Bayat gaat dat ook niet laten gebeuren, want is dat zwaar onder druk bij de eigen harde kern. Maar wat gaat Eupen doen?
En Kortrijk op verplaatsing is sowieso ook een heel ander verhaal dan thuis. Drama, ik heb het wel voor die Alexandersson. Ik vind hem wel een figuur, een interessant figuur.
Fries figuur.
Ja, dat is, leuk, die is een beetje gek, vind ik. Ja. Maar een van de eerste matchen, ze wonnen, ik weet niet meer tegen wie dat was. Ik heb er een paar gedaan van Kortrijk. Die springt in de tribune.
Ja, ja.
Die supporters hebben Viking hoeden aan.
Ook die interviews aan de match zijn altijd eerlijk.
Vol adrenaline.
Sappig figuur.
Ze hebben eigenlijk vrij vroeg beslist om die aan boord te houden. Ook als ze zouden degraderen, normaal gezien, blijft die. Dus dat vind ik wel goed van Kortrijk, dat ze merken van oké, dat is iemand die leeft voor die club en die ons eventueel dan volgend seizoen ook nog kan helpen. Dus.
Ik vrees dat RWDM om een of andere reden nog een kans gaat krijgen om erin te blijven. En dat is ook echt een
kunstmatig. Ik heb er een voor. Ook al heeft niemand
het
er echt mee. Ik weet het echt niet. Trouwens, nog een heel kleine zijsprong. René Adelaïde die viel heel ongelukkig uit. Het leek op iets veel ernstiger, maar zijn familie heeft al gecommuniceerd dat het geen hersenbloeding is en ook niet levensbedreigend.
Als je dat al moet communiceren, jong.
Ja, maar...
Ja, het was heftig.
Dat was wat Yannick
Ferreira
na de match zei, dat ze vreesden dat het dat was. Maar
dat 10 minuten buiten bewustzijn.
Familie heeft kunnen bevestigen dat het niks permanent was of zo. Maar ik weet niet waarom, maar ik heb het er... Omdat dat zo'n beetje de slechterik dat je in elk boek nodig hebt.
Nou, bedoelde dan de eigenaarschap of de club RWDM?
De club is geen slechterik, dat zeker niet. Daar heb ik het zeker over. Ik vind dat een mooie traditie.
Die plaats in eerste klasse qua traditie en qua aanhang. En dat is echt
ik vind dat...
Een gangster. Punt.
Hetzelfde als met een transfer van 25 miljoen om uit te lenen aan Lyon. Dat is echt
Grap. Dat is een grap.
Ja, maar dat is een slechterik dat je nodig hebt in sommige boeken.
Ja, maar ik vind dat erover...
Allee, die mannen met de claquettes en de club met. Wat is dat dan? Want dat is wel echt de club. Dat zijn de diehards die meegaan van provincial naar eerste.
Ik heb te doen met die gasten, maar ik heb ook zoiets van... een klein beetje minder mag wel, snap je?
Maar dat is bij RWDM. Maar RWDM is dat heel rauw.
Hoeveel spelers
dat is wel
die...
iets leuk om te lezen in Twitter.
Hoeveel spelers hebben die gebruikt dit seizoen?
Dat is een 5, denk ik. Dat vind ik belachelijk.
Dat hele verhaal is toch op zich gewoon pijnlijk.
Het is jammer dat zij vallen onder dat multiclubmodel zoals en de manier waarop dat zij worden begeleid.
Ook als supporter is dat toch gewoon... Allee, je komt daar in één keer in een boot Brazilianen toe. Hier zijn 5 nieuwe Brazilianen. Niemand heeft daar ooit van gehoord van die mannen. Allee, 2 daarvan die werken ondertussen al in de nachtwinkel. Allee, bon, dat is zo van... Dat is toch raar. Ik vind dat toch raar.
Allee, je hebt die vannacht gezien aan uw stem.
Sorry.
Maar uw vrouw die ging er nog goed tegenin en die zorgde ervoor dat hij, ondanks alle discussies, dat hij zijn eigen ploeg nog opstelde. Maar ja,
als heeft dan geduurd,
oh, die jongen, daar zit ik ook mee. Kachapa. Dus die start eigenlijk het seizoen met een eerste klasser dat hij er zelf heeft gebracht. Die had waarschijnlijk goede hoop om middenmoot. En nu, we zullen er waren ook helemaal misgegaan. Allee, dus dat is wel een hard seizoen voor die jongens. RWDM, ik kan het zeggen, dat is zo, op dit moment voor mij het meest rauwe, maar ook het meest grauwe. Zo weten. En daarom heb ik daar wel een zwak voor. Als je daar komt, nu het machtenstadion, dat is echt blijven stilstaan.
Ja,
zelfs de beeltenis van Remo Goedals is helemaal afgebleekt.
Het is ongeveer even groot als deze studio.
Ja. Dus daar heb ik het wel voor. Maar ja, er is een moment waarop het misschien te grauw kan worden en dan wordt het gevaarlijk.
Ja, wanneer het verandert in Club Met, dan is misschien niet zo leuk.
Maar... Ja, maar bij Charleroi hadden ze toch heel de... trainingsfaciliteiten vol met mest gestoken.
Ja. Met hooi en dergelijke. Goed, heren, er is nog één vraag die dat ik altijd stel. Die dat Dries eigenlijk altijd stelt, maar wegens afwezigheid zal ik ze stellen. Nicolas de Brabant, wie wordt er kampioen in 1A?
Tja, ja, club, hè.
Evert Winkelmans, wie wordt er kampioen in 1A?
Union. Blijven volhouden.
Kenny de Vogelaar, wie wordt er kampioen in 1A?
Royal Sporting Club Anderlecht. Dat vind ik dat zeggen, hè.
Ja, je moet niks, maar ik vind het heel mooi dat je dat blijft volhouden. Goed, ik wil jullie alle drie enorm bedanken voor erbij te zijn. En aan de kijkers en of luisteraars, bedankt om er weer bij te zijn. En volgende week kan Dries jullie hopelijk terug begroeten in een nieuwe aflevering van Barotelli. Tot dan. Ciao.